Gemeente, wij zijn begonnen 2 weken geleden met een inleiding op de Heidelbergse catechismus. De vorige keer hebben we gelet op de inhoud van de catechismus, zondag 1, die enige troost. En nou vanavond wil ik samen met u gaan nadenken over de indeling van de catechismus. Want de catechismus is namelijk verdeeld, ingedeeld in 3 stukken. En dat zijn ook de 3 gedachten voor de preek. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Ik zet dus boven de preek de indeling van de catechismus. We gaan ten eerste letten op ellende. Er staat: hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat ge in deze troost zalig leven en sterven moogt? Antwoord: 3 stukken. Ten eerste: hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Het eerste stuk, eerste gedachte. Tweede gedachte is de verlossing. Ten andere: hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En de derde gedachte voor vanavond is de dankbaarheid. En ten derde: hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Ja, we hebben dus vorige keer nagedacht over die allerbelangrijkste eerste vraag. Wat is nou jouw enige troost in leven en sterven? En we hebben toen gezien in het antwoord wat die troost is. Kostbaar. Die 5 werkwoorden, weet u dat nog? Weten jullie dat nog? Dat je nou betaald en verlost bent door de Zoon. En dat je bewaard wordt door God de Vader. En verzekerd en toebereid door de Heilige Geest. Daarin is nou de hele inhoud van de Bijbel en de catechismus samengevat. Die troost was in die tijd belangrijk. Ursinus en Olivianus, de opstellers van de catechismus, hebben het jonge geslacht, ze waren zelf nog jong, willen bemoedigen. Want die jonge gelovigen die zaten met leerboek voor de jeugd. Die jonge mensen die zaten met sukke ogen te kijken naar al die rokende brandstapels. Dan zullen wij daar binnenkort ook op komen. En dat boezemde natuurlijk angst in als protestant. Want al die ketters die rookten daar op die brandstapels. Die werden daar verbrand. En daarom wilden de opstellers hen bemoedigen. Er is troost in het leven en in het sterven. Maar nou, vanavond gaat het erom niet wat die troost is, maar hoe ik daaraan kom. Dat is een belangrijke vraag. Hoe kom ik aan die troost? Gemeente, als u eens meeleest in vraag en antwoord 2. Dat vraag en antwoord 2, die wordt wel genoemd de vraag van het hoe. Want als ik goed tel, dan komt dat kleine woordje hoe, komt 4 keer voor. In de vraag: hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij deze troost zalig leven en sterven moogt? Ten eerste: hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde: hoe ik Gode voor zulk een verlossing dankbaar zal zijn. Ziet u, dat woordje hoe komt 4 keer voor. Ja, je kan zeggen, het is een prachtige mooie beschrijving, die enige troost. Ik ken het nog uit mijn hoofd, maar hoe kom ik eraan? Dat is een uiterst belangrijke vraag. Heb je dat ook wel eens bij uzelf afgevraagd, gemeente, kinderen, jeugd? Hoe? Het is mooi dat er gepreekt wordt. Het is mooi die Bijbel. Het is mooi wat er gezegd wordt aan Jezus over de hemel. Over het eeuwige leven. Het is mooi, maar hoe kom ik daaraan? Hoe kom ik aan geloof? Hoe word ik wederom geboren? Hoe krijg ik daar deel aan? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe krijg ik een genade God? Dan gaat het over het persoonlijke. Hoe krijg ik daar deel aan? Nou, dan komt er een antwoord. Weet je hoe je nou aan die troost komt? Nou, dan is het nodig dat je, om nou de troost van de 3-enige God te leren kennen, is het nodig dat je 3 stukken, 3 zaken leert kennen in je leven. Zo begint het ook. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? Opdat je deze troost zalig mag leven en sterven. 3 stukken. Dat moeten we dus weten. Nou, als er hier gesproken wordt van weten, dan gaat het niet zozeer over een lesje wat je leert uit je hoofd, niet informatie. Maar dan heeft het te maken met kennis, met weten dat dwars door je ziel, dwars door je hart heen gaat. Niet met je verstand alleen, maar met je hart. Kijk, iedereen weet wel zo ongeveer dat je een zondaar bent. En je weet ook dat Jezus de verlosser is. Ja, nou ja, als je nou weet dat je zonder Jezus voor je gestorven is, ja, dan mag je God dankbaar zijn. Ja, dan wordt het een opstelsom, hè. En je kan dat leren als een lesje uit je hoofd. Daar gaat het een beetje om in de kerk, in de Bijbel. Boekenwijsheid, letterkennis. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Hier gaat het over een weten, gemeente, wat je leert op de leerschool van God. De Heilige Geest. Die wil je dat leren met je hart. De Heilige Geest overtuigt van zonde. Stuk der ellende. Namelijk dat je in Christus niet gelooft. De Heilige Geest verheerlijkt ook Christus, de Verlosser. En de Heilige Geest laat ook in je leven de vrucht van de dankbaarheid rijpen. Geleerd op de leerschool van de Heilige Geest. En de Heilige Geest gebruikt daarvoor die Bijbel. Dat is zijn boek. Het boek van hem. Drie stuk. Kennen. Kijk, het gaat om die omgangskennis met de Heer. Bevindelijke kennis. Hoe moet ik dat duidelijk maken? Vertrouwelijke omgang met God. En je kan zeggen van, ja, wie kent er nou koningin Beatrix? Ja, iedereen. En toch, wie kent haar nou echt? Wie heeft er omgangskennis met haar? Ja, niemand van ons. Zo is het ook met de Heer Jezus. Je kan heel veel van hem weten. Door opvoeding, door onderwijs. Je kan heel veel van hem weten. Maar ik zeg dat je hem persoonlijk ook echt kent. In de omgang met hem. Je stelt. Vroeger zeiden ze dat zo mooi, hè? Opa's en oma's in ons midden. Tegenwoordig krijgen ze allemaal verkering. Maar vroeger, toen opa en oma met elkaar meegingen, toen kregen ze verkering. Ik heb kennis gekregen aan een meisje. Mooie uitdrukking. Er is een verschil tussen kennis van een meisje. Je kan heel veel kennis hebben van. Maar als je kennis hebt aan een meisje, wat toevallig ook nog oma geworden is, ja, dan ga je ermee om. Nou, die kennis wordt hier bedoeld. Niet kennis van weten, maar een kennis aan. Heb ik er nou kennis aan? Wie van die enige troost weet, echt zeker weet, die weet ook drie dingen in zijn leven. Elk kind van God, elke christen, elke oprecht gelovige, die weet van zonde. Die weet van de zaligmaker, de Heer Jezus, daar gelooft hij in. En hij zal ook het liefste naar het woord van God uit dankbaarheid willen leven. Rijl zegt ergens, Rijl is een geweldige, ik zou je allemaal willen aanraden om dat te lezen als u wat centjes over hebt. Dan ga je naar Lindenberg, dan koop je wat boeken tweedehands van Rijl. Goed hoor. Rijl zegt, het gaat om drie dingen. Repentance, faith en holiness. Nou, hetzelfde. Berouw, repentance, geloof, kinderlijk geloof en holiness. Een heilig, gewijd leven aan de Heer in dankbaarheid. Nou zeg je misschien, jij zit nou voor Bijbels, dominee, die drie stukken. Ik zou eigenlijk veel liever willen horen over geloof, hoop en liefde, vind ik veel Bijbelse. Is dat nou Bijbels? Ellende, verlossing en dankbaarheid? Of is dat alleen maar typisch iets gereformeerds? Toch denk ik dat we moeten zeggen dat het Bijbels is. We hebben gezongen op Psalm 130. Daar zie je die drie stukken ook weer terug uit diepte van ellende. Dat is één. Er zal verlossing komen. Twee. En om kinderlijk te vrezen, dat is de dankbaarheid, dat is drie. Psalm 116, een ander voorbeeld. Psalm 116. He, de angst der hel die me alle troost deed missen. Dat is de ellende. Maar ook ik zal de beker der verlossingen. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Dat is een stuk van de verlossing. En de dankbaarheid dat is, ik zal de beker der dankzegging opheffen. En roepen hem met blijde erkentenis aan. Dat is de dankzegging. De gemeente, die drie stukken, die zijn Bijbels. Maar nog een vraag. Hoe moet ik dat dan zien? Hoe wordt dat beleefd in mijn hart? Zijn dat periodes? Tijdsfasen waarin je terechtkomt als God met zijn Heilige Geest je gaat bearbeiden? Is dat een bepaalde ervaringsvolgorde? Een bevindelijke gang, een belevingsweg? Zo'n schema van drie stukken, als God je bekeert, dan kom je eerst in het klasje van de ellende te zitten. Nou, daar zit je vaak jaren in, jaren en jaren. En je ligt onder die zware last en de benauwdheid van je zonde. Nou ja, en als het God dan behaagt in het uur, dan mag je naar, als je dan genoeg ellendekennis hebt, daar heb je dan een voldoende voor gehaald, dan mag je naar klas 2, de klas van de verlossing. Zo tegen het eind van je leven. Nou, de dankbaarheid, ja, die klas, dat is eigenlijk iets wat dat we eigenlijk, nou, dat is straks voor de hemel. Dacht u dat het zo is? Moet je dat nou in klasjes zien? Nou, er zijn al hele discussies over geweest. Ik geloof er eigenlijk helemaal niks van. Je moet dat niet zien als klassen, dat je bevorderd wordt tot klas 2 of klas 3. Hoe kan je trouwens je ellende leren kennen, je zonde leren kennen, zonder zicht op de verlossing? Dat zou je tot in de wanhoop brengen, weet u dat? Ellende kennen zonder verlossing, dat maakt wanhopig. Nee, je moet het niet zien als drie klasjes die je doorloopt. Maar het is meer ja, een cirkel. Drie padjes. Ze horen alle drie bij elkaar. Het circuleert in het leven van een gelovige. Zoiets. Je kan niet de ellende leren kennen van je eigen zonder bestaan, zonder enig zicht op de verlossing. Want dat hou je niet uit. Ik vind dat mooi dat je dat ook ziet bij Bunyan. Ik hou van de christenreis van Bunyan. He, als dan die man, ik hoop dat u dat ook kent. Dat boek. En dat jullie het ook kennen. Christenreis van Bunyan. Er staan een hoop goede dingen in. Nou, op een gegeven moment loopt die man met zijn zondepak op zijn rug. Dan komt er een gelist. En dan vind ik het zo mooi dat die evangelist die wijst hem op dat lichtpuntje. Dat zie je aanvankelijk niet, maar dan moet je eens goed kijken. Zie je dat lichtpuntje daar? Gemeente, zo moet u de kerk uitgaan. Elke preek bevat een lichtpuntje. Als u de kerk uitgaat en u hebt dat lichtpuntje niet gehoord of gezien, dan heb ik het verkeerd gedaan. De evangelist die wijst op een lichtpuntje dat er is. En dat is er ook. De blijde boodschap. Ik geloof niet in dat stationnetjesgeloof. Van nou is dit en dan dat en dan dat. Er zijn gemeentes, ik hou het maar vaag. Er zijn gemeentes waar ze soms wel eens 11, ik heb wel eens gelezen in een boek, dus ik zeg dat niet zomaar. Waar ze 11 of 13 stationnetjes hebben voordat je bij Christus bent. Nou, dat geloof dat is vreemd aan de Bijbel en dat is ook vreemd aan onze belijdenis. Ze gaan gelijk op. Ik had het vanmorgen over dat zaad, weet u dat nog? En als een zaadje gaat groeien, dan krijgt het een wortel, een snoer en blad. Nou, zo is het. Hè? In de diepgang wortelt het, de ellende, de stengel, de verlossing en de vrucht der dankbaarheid. Dat is de bloem, de vrucht. Het hoort alle, en geen een van die drie kan vermist worden. Als er geen wortel is, ja, dan verdort het. En als er geen vrucht is, als er geen dankbaarheid in je leven is, ja, dan is het ook niks. Dan is het gewoon ook niks. Dat is ook niet echt. Drie stukken, nee, ik zou liever willen spreken over, er staan drie stukken. Ik zou eigenlijk liever willen spreken over drie kanten. Drie kanten van het leven van het geloof. Hè, als iemand een beetje taalgevoelig is, het is meer drieledig dan driedelig. En als iemand een beetje muziekgevoelig is, dan zou ik het willen zeggen in de muziektaal. Het is hier de driekwartsmaat van het geloof. Tot bij elkaar. Je kan het niet aan elkaar trekken. Het is niet zo dat je vooraf je ellende leert kennen. Ik zeg het nogmaals, het is wel heel belangrijk hoor, hoe de verhoudingen zijn. Dat je vooraf je ellende leert kennen en als je dat dan hebt leren kennen, dan is het een voorbijgaand stadium. Heb je het gehad? Nee. Het komt telkens weer terug in die driekwartsmaat. En het verdiept zich gaandeweg in het leven van het geloof. Hoe dieper je de plaag van je eigen hart leert kennen, hoe rijker ook de verlossing wordt in Christus Jezus. En hoe inniger ook het leven van dankbaarheid tot God is. Nou, dat is dus één. Het is alle drie onmisbaar. Maar dan ga ik nog een stapje verder. Hele belangrijke, hier vallen wel beslissingen hoor. Het is alle drie onmisbaar, dat is duidelijk. Maar is het nou onomkeerbaar? Is het nou, moet je dat nou altijd, het hoort allemaal bij elkaar, snap ik dominee, maar moet je het nou altijd in die volgorde ook beleven, leren kennen? Wil het echt goed zijn? Ja, dat is een hele goede vraag.
Wat vind je ervan, broeders?
Een hele goede vraag. Levert God nou altijd fabriekswerk? Allemaal hetzelfde. Ik geloof daar helemaal niks van. Dan wordt dat werk van bekering van mensen, dat wordt dan eentonig. Dan is de preek ook verrassingsvrij, want God bekeert zijn volk dan altijd op die en die, die manier. En als je dan is hoort, ik heb dat, ja, wat dat betreft heb ik alles meegemaakt, van evangelisch tot oud-gereformeerd. En als je dan is hoort op die gezelschappen, dan hoor je vaak diezelfde verhalen. Hé, hey, het lijkt net fabriekswerk. Al diezelfde belevingsverhalen. Ik geloof dat niet. God is zo vrijmachtig. God is zo soeverein, zo veelkleurig. Wonderlijk zijn de wegen van God in de manier waarop hij mensen aan zichzelf verbindt. Ik ben altijd een beetje beducht, dat geef ik u als tip mee. Ik ben altijd een beetje beducht voor die dominees die zeggen, ja, mens moet eerst, en dan komt er wat. Dat woordje eerst, hè, dat is de wet, niet de evangelie. Alsof wij God de weg kunnen voorschrijven, als God werkt, dan doet hij het eerst en altijd op die manier. Dat woordje eerst moet je eruit kijken. Een mens zal toch eerst de wet moeten leren kennen voordat hij Christus. Dat woordje eerst. En bovendien, als er mensen zijn, of dominees, of wie u dan hoort, die spreken als moeten. Een mens moet dit en een moet dat. Dat woordje moeten is ook de wet. Ik hou niet van dat woordje moeten. Ik hou ook niet van dat woordje eerst. Wij schrijven God de regels niet voor hoe hij mensen bekeert. Ja, maar zegt u, zeg er een degelijke gereformeerde broeder of zuster vanavond, ja dominee, maar de catechisme begint toch met ellende? Nee, die begint helemaal niet met ellende. De catechisme begint niet met ellende, de catechisme begint met de enige troost. Weet u gemeente, ik denk dat het zo is. Trouwens, dat denk ik niet, ik denk dat het bijbels is. Kijk, de Heere werkt vrij macht. De één komt, een mooie uitdrukking, ik ga het gelijk uitleggen. De één die komt vanuit het barre noorden. En de ander die komt vanuit het zoele zuiden. He, de één die wordt gedreven door de nood. Naar Christus. En de ander die wordt, dat is dan het barre noorden, hè. Toen die tegenslag in je leven kwam. Ja, toen God aan de noodrem trok. Toen God een kras door mijn leven zette. Ja, dat was nou eigenlijk voor mij ook het punt waarin ik hem echt ging zoeken. En waarin ik uiteindelijk bij het kruis terecht kwam. Maar het kan ook anders, dat je door de liefde getrokken wordt. Dat je door die liefde van de Heer Jezus overweldigd wordt. En dat je helemaal niet zo'n diepe bekeringsweg vooraf hebt gehad. Dat de Heer je liefelijk evangelisch heeft geleid. De een die wordt door de nood gedreven, met harde hand. En de ander die wordt door de liefde getrokken met een zachte hand. Ik geloof dat God je bekeert naar je karakter toe, weet u dat? Zoals je als vader en moeder rekening houdt, je houdt van alle kinderen evenveel, maar je houdt rekening met hun karakter. Zo houdt God rekening met je karakter. En krijg je een bekering naar je karakter. De ene moet hebben een harde hand nodig. En de andere een zachte hand. Maar achter die beide handen zit wel een liefhebbend hart. We zien dat mooi in de Bijbel. Altijd maar weer terug naar die Bijbel als bewijsplaats. En je ziet het zo mooi in Handelingen 16. Daar zie je twee bekeringen. De bekering van de stokbewaarder en de bekering van Lydia de purperverkoopster. In één hoofdstuk. En dan zie je hoe die stokbewaarder, de aardbeving. Alles stond op zijn grondvesten te trillen. En die man die wilde zelfs, die stond aan de slootkant, zouden we zeggen. Die wilde zichzelf het leven te beroven. En toen kwam die stem, u zelf, geen kwaad. Die man die werd vanuit het barre noorden geleid. De voeten van de heiland. Maar Lydia die zat gewoon rustig in de kerkbank, zou je kunnen zeggen. Te luisteren aan de preek van Paulus. En terwijl ze zat te luisteren, opende de Heer zo heel zachtjes de hart. Ze ingewonnen. Helemaal geen hoop kabaal, geen grote dingen. Gewoon die dubbele hart werd door de Heer opengezet en ze dronk het in. En ze kwam tot geloof. Zo kan het ook. Ja. Sommigen worden eerst getrokken door de liefde en dan later leer je meer je ellende en je verdorvenheid van je bestaan kennen. Dat komt later pas. Ja, later word je dan meer als het ware ontledigd en leer jezelf meer tegenvallen, meer kennen in je verdorvenheid. Ik had het net over Bunyan, die man die heeft het ook begrepen. Die heeft niet alleen een christenreis geschreven, maar ook een christinreis. En als je dan ziet hoe christen geleid werd, ja, die man die heeft in het moeras gelegen. Maar christinnen, die vrouw die werd heel liefelijk geleid en zo. Niet die hele erge hoogtepunten, ook niet van die hele ergste punten. Ja, zo leidt de Heer verschillend. Maar jullie al die drie stukken wel kennen. De een leert het vooraf, de ander achter. Jullie lezen alle drie kennen. Dat geeft ook herkenning onderling trouwens. Het nieuwe manier zeggen, bedoel hetzelfde. Het nieuwe Jeruzalem, straks. Hoeveel poorten heeft nieuw Jeruzalem? 12 poorten. 3 naar het noorden, 3 het oosten, 3 het zuiden, 3 het westen. En de een die komt via het noorden, de ander komt via het oosten, het zuiden of het westen. Maar boven al die poorten, die ingangen naar het nieuwe Jeruzalem. Boven al die 12 poorten staat toch die ene naam, de naam van de Heer Jezus, waardoor ik moet zalig worden. Hoe je ook geleid werd, waar je uit welke richting je ook komt. Als daar die poort mag binnengaan, dan zal ik gezaligd worden als een zondaar die het van de genade van de Heer Jezus moet hebben. Dus is die volgorde nou onomkeerbaar? Ik zeg nee, laten we de Heer er maar vrij in, hoe hij mensen trekt. Ik vind dat zo mooi bij Zacchaeus. Hè? Heeft die man nou vooraf eerst zijn ellende leren kennen? Nou, ik kan u wat preekjes laten zien als moet. Die Zacchaeus, voordat hij in die boom zat, man, wat heeft hij allemaal beleefd? Er staat niks van in de Bijbel, hoor. Weet je waarom die Zacchaeus in de boom klom? Nou, dan zeggen de mensen vaak van, ja, die man liep in zijn ellende, zijn nood en zo, en hij kon niet meer houden. En, ik lees er allemaal niks van in de Bijbel. Die man, hij was klein van persoon. Zo'n klein mannetje was het. En hij klom in die boom. Waarom? Ik geloof om maar één reden. Het nieuwsgierigheid. Hij wilde Jezus wel zien. Er stond de Heer onder die boom. Die keek naar hem. Die zag, Jezus, kom af. Ik wil in je huis zijn. En die man sprong uit die boom. En die ging naar zijn huis. En die stelde zijn deur open. En zei, hartelijk welkom, Heer Jezus. Hij ontving hem met blijdschap. Die man had helemaal geen ellendekennis vooraf alleen meegemaakt. Hij ontving hem met blijdschap. En dan is de Heer Jezus in zijn huis en dan in de tegenwoordigheid van Christus heeft hij wel zijn zonde gevoeld. Want hij zegt, wat zegt Zacchaeus? Als ik nou iemand iets ontstolen heb, als ik nou iets van iemand gestolen heb, dan geef ik het vierdubbel weder. Hey. Zie je wel? Hij voelde waar de fout zat in de tegenwoordigheid van Christus. Wat gestolen geeft vierdubbel weer. En de dankbaarheid was er ook bij Zacchaeus. Die was er ook. De helft van mijn goederen geef ik aan de armen. Met dankbaarheid. Zelfs een huis open. Ziet u? Alle drie de stukken. Als het maar aan de Heer over hoe. Nou, eerste stuk. Wat staat er nou precies gemeen? Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Nou, daar ga ik eerst wat over zeggen. Ten eerste, dan moet ik eens even proberen te wegen wat erin staat. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ik zeg, nou, dat is nogal wat. Dat moeten we niet overbelichten. En gelijk in. Misschien is er wel iemand die zegt, ik noem het maar vanaf de kansel of gemeente. Misschien iemand zegt, ja, dom, ik vroeger veel te veel en veel te veel gehoord. Hoe groot mijn zonde, dat weet ik nou wel. Draai je er nou kennis van of kennis aan? Moeten we niet overbelichten? Nee, we moeten ook niet onderbelichten. Je moet wel weten waarvan je verlost bent. Je moet wel weten waarom je verlost moet worden. Want als je dat niet weet, dan kan je eigenlijk ook nooit de waarde van de Heer Jezus zien. Ik denk dat dat bedoeld wordt met waar ik het vanmorgen over had. Over die tijdgelovigen waar het terstond al naar boven ging. Maar er was wel een stengel, maar er was geen wortel. En dus ook geen vrucht. Weet je, daar ben ik bang van. U moet goed luisteren vanavond, dat u me geen dingen in mijn mond legt die ik niet zeg. Ik ben er wel bang van. Als je dat stuk der ellende overslaat. De Bijbel waarschuwt daar ook al voor. Er staat in de Spreuken, er is een geslacht dat rein is in eigen ogen, maar van zijn drek niet gewassen is. Dat is wat. Als je denkt van, nou ja, ik ben rein. Rein in het bloed van de Heer, maar je weet nog ineens dat je vol met drek zit. Of dat je als gemeente zit van, ja, we zijn rijk en verrijkt, ik heb eigenlijk geen ding gebrek. We horen elke zondag het evangelie, een rijk, rijk evangelie. En dan zegt de Heer tegen je, maar je weet nog ineens dat je arm bent, ellendig en jammer, blind en naakt. Dat is ontdekkend. Je zal toch iets moeten... Nee. Ik ga alweer een fout. Je zal toch iets moeten... Om de verlossing te waarderen... Om nou de dokter te gebruiken... Ja, wie maakt er nou gebruik van de dokter? De zieke. En dat zeg ik u aan vanavond, dat u het bent... Er staat ten eerste is het nodig dat je weet hoe groot je zonde en ellende is. Je moet wel weten dat je ziek bent. Niet dat je je ziek voelt. Maar het wordt u aangezegd dat u ziek bent. Dat u verdorven bent door de zonde. En dat neem je vanavond over. Of je zegt van nou ja, dat geloof ik niet. Stel je voor, u gaat naar de dokter. En die dokter die zegt, nou, meneer, maar u... U hebt een kwaadaardige ziekte, kanker. Ja, dokter, dat geloof ik niet. Want ik voel me zo gezond. Ik heb geen pijn. Ik eet, ik slaap, ik drink, ik werk. Geloof ik niet. Ja, of ik nou voel of niet. Maar het is zo. En op gezag van die dokter, dan heet daar wel erg moeilijk mee. Maar dan neem je dat toch over. Al voel je niks. En nou zeg het woord van God vanavond tegen u en tegen mij net zo goed, dat we ziek zijn. Zo ziek, dat we onszelf niet kunnen opknappen en oplappen. Hoe weet je dat nou, dat je ellendig en zondig bent? Nou, dat wordt u aangezegd in een ontdekkende prediking. Niemand is rechtvaardig. Niemand zoekt God. Er is er niet één die verstandig is in het oog van God. Allemaal zijn we leugenaars ten diepste. En dat wordt u aangezegd en mij aangezegd door God zelf. En dan mag een dominee, die mag de kwaal niet verbloemen. Maar een dominee mag ook het geneesmiddel niet verzwijgen. Die dokter zegt dat... De Heere zegt dat en ik zeg de Heere dat na vanavond om u te wijzen op die arts die er is. Hij heelt, hebben we gezongen, gebrokenen van harte. Die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Weet je waarom die ellende gepreekt moet worden? Waarom u ontdekt moet worden aan die schuld en zonde? Omdat u gaat vragen naar de Heere Jezus. En die zaligmaker, die dokter, die is er. En ik zeg vanavond, hij is uw zaligmaker. Uw dokter, uw geneesmeester. Maar je moet wel naar hem toe gaan. Dat moet je vanavond nog doen. Ja. Die nood die moet worden aangezegd. Dat is niet fijn, hè? Dat is niet fijn. Dat is geen fijne preek. Dat is geen fijne preek. Ik denk aan die moeder in Ede, waar oud gereformeerd. Die kerk erbij, bij dominee van de Poel. Ja, Johannes van de Poel. Daar was er ook een hoor, een dominee. Nou, die moeder in een dochter van een jaar 12, 13. Moeder, wie preekt er vanavond? Waar gaan we vanavond naar de kerk? Wie preekt er? Zegt die moeder, dominee van de Poel preekt vanavond. Zei die dochter van een jaar of 13, ook die nooddominee. Wat? Nood, dood, wat is dat nou weer voor uitdrukking? Ja, die man die heeft nou altijd over nood en over de aanstaande dood. Die nooddominee, toch is dat nodig, gemeente. Dat die nood wordt aangezegd. Dat zeg ik niet aan, maar ik zeg het er ook onder. Er was dus een arts die zei tegen een dominee, u preekt toch hopelijk niet elke zondag de ellende. Dat doet u toch zeker niet. Hè? Weet je wat die dominee zei tegen die arts? Hij zegt, mag eens een vraag stellen? Nou, is goed, zegt die dokter. Hij zegt, hoeveel mensen hebben u al geopereerd? die geen kwaal hadden. Ja, zegt die dokter, geen. Nee, zegt hij. Zo kan ik ook het evangelie niet preken, wanneer er geen kwalen zijn. Ik zie daar die fariseer en die zondares. Simon de Melaatse fariseer. En dan die zondares. Daar zie je nou twee mensen. En die ene zondares, hè, die heeft de voeten van de Heere Jezus nat gemaakt met de tranen. En ze heeft zijn voeten afgedroogd met haar haren. En ze heeft hem gekust. Had veel gezondigd. Had veel vergeven. Had veel lief. En Simon? Toen de Heere Jezus bij hem binnenkwam eten, hij geen welkomstwoord. Geen kommetje water om zijn voeten te wassen. Geen welkomstkus. Geen zalf om zijn hoofd te zalven. Niks. Zo cool, zo afstandelijk. En die zondares die had begrepen. Die gevoelde haar kwaal. En ze was zo intens dankbaar voor de geneesmeester. Ja. Ik ga nog even. Mag ik nog een stapje verder? Of ben je al zat? Ben je al zat? Mag ik nog een stapje verder gaan? Nou staat er hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Hoe groot. Hoe groot. Daar willen we er niet aan. U niet en ik ook niet. Wij zien vaak onze eigen zondigheid door een verkleinglas. Ja. Dat merk je al in je gezinsleven. Hè? Met opgroeiende kinderen. Met je kibbel is. Ja. De zonde van een broer of een zusje is altijd erger dan jouw zonde. Dan zeg je, foutje, sorry, zeg je dan. Wij zien onze eigen zonde door een verkleinglas. En dan wordt hier gesproken over groot. Bent u het ermee eens met deze stelling? In de kerk hebben we weinig hoogtevrees. Maar hebben we wel veel dieptevrees. Weinig hoogtevrees. Als het gaat over de verlossing en de dankbaarheid. Heerlijk. Maar wel dieptevrees. En toch denk ik dat dit Bijbels is. Als ik nou dat probeer te eiken aan de Bijbel, hoe groot mijn zonde. Ach gemeente, als het licht van Gods geest in je hart gaat schijnen, dan zie je zoveel vuil. Dan is er zoveel zonde en ongerechtigheid. Daar kan je het ook zo benauwd onder hebben. Dat je kan angstdromen van krijgen. Het gezicht van je ellende en de toekomst die je wacht. Ik denk aan David die zegt, ik denk aan Asaf die zegt, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Die man die hebben het niet over zonde schuld, die hebben het over zware schuld. Ik denk aan David in Psalm 51, het licht van God viel over zijn zondige verhouding met Bathseba. Weet je wat hij zegt? Hij zegt, want ik gevoel, geen foutje. Geen slippertje. Hij zei, ik voel de grootheid van mijn kwaad. Dan ga je spreken over zwaarheid en grootheid. En de diepte van ellende. En de hoeveelheid van de zonde. Ja. De afgrond roept tot de afgrond. Heb ik nooit begrepen. Staat in Psalm 42, hè? De afgrond roept tot de afgrond. Weet u wat dat betekent? Geen idee. Totdat ik het zag. Weet je wat dat betekent? De afgrond roept tot de afgrond. Het gebruis uw water goot al uw golven en baren over mij heen gaan. De afgrond roept tot de afgrond. Dat betekent de afgrond van mijn zondigheid. Roept tot de afgrond van uw barmhartigheid. Er zijn twee afgronden in de schrift. Die diepte van de plaag van mijn hart. Maar ook die grondeloze. De afgrond. Die grondeloze barmhartigheid van God. En die grondeloze barmhartigheid van God. Die kan alleen de afgrond van mijn zonde dempen. En daar doe ik een beroep op. Hoe groot? Dat is niet te zeggen. Kunt u dat zich voorstellen, gemeente? Dat Asaf zegt. Ik heb het niet over bekeringsboekjes vanavond. De Bijbel, dat Asaf zegt, ik ben een groot beest bij u, o God. Dat leer je niet in één keer kennen, maar gaandeweg, gaandeweg. Ja, gaandeweg. Nou, dat is één kant. En toen Paulus tot bekering kwam, kende hij toen zijn zonde? Nou, nog een klein beetje. Maar hoe langer hij nou leefde met zijn meester, hoe dieper hij zijn zondigheid leerde kennen. En er staat ergens, toen hij pas tot bekering kwam, dan zegt Paulus, ik ben de geringste van alle apostelen. En als je nou die 12 apostelen hebt, dan sta ik op nummer 12. Maar later in zijn brieven, dan zegt hij, ik ben de minste van alle heiligen. Hij zegt, als je een lijst hebt van al de kinderen van God, dan sta ik niet op nummer 12, maar dan sta ik helemaal onderaan. En vlak voor zijn dood, hè, Paulus heb ik het over, vlak voor zijn dood. Dan zegt hij in zijn laatste brief, 2 Timotheus, zegt hij, ik ben niet alleen de geringste van de apostelen. Ik ben niet alleen de minste van alle heiligen. Maar dan zegt hij, ik ben de grootste der zondaars. Ziet u dat zich gaandeweg, was je al lang verkeerd hoor. Dat zich gaandeweg verdiept heeft. Maar de verlosser, ja, die ging ook steeds meer voor hem schitteren. Nou, dat is de tweede kant. Dat is de tweede kant. Dat is de mooiste kant. De eerste kant heb ik nou gehad, de ellende. Dat is de zwartste kant. Dan ga ik over de mooiste kant spreken. Dat is de verlossing. De verlosser. Dan staat er ook ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. Weet je, het is geen punt gelukkig. Geen punt, maar een komma. Vanuit die ruisende kuil, hè, gemeente, word me gewezen op die heuvel daarin, waar dat kruis heeft gestaan. De onderwijzer geeft mij uitzicht uit de diepte en hij zingt door. De onderwijzer, hij zingt door, zoals de psalmist doorzingt. Niet alleen dat eerste stuk, maar ook dat tweede stuk. Hij zingt door zoals de psalmist doorzingt. Uit diepte van ellende roep ik mijn mond en uit. Maar nee, als u in het recht gaat treden, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is bij u vergeet. Dat is de verlossing. Altijd geweest. Het gaat hier van de zelfkennis en de Christuskennis. Gemeente, dat is mijn liefste werk, weet u dat? Het is voor een dominee een last om aan te zeggen dat u zondaar bent voor God en dat je zo voor God niet kan bestaan. En dat je straks verloren gaat. Als je niet toch opbekeert. Dat is een last om je. Dat is voor mij een last om dat tegen u te zeggen. Maar weet je wat nou mijn lust is? Wat nou mijn liefste werk is om nou die verlosser, Jezus de Zoon van God, om die nou aan te prijzen. Om die voor te schilderen. Om die ze mogen aanbieden. Ik zeg het zo. De ellende, dat is noodzaak. De verlossing is hoofdzaak. En dus niet andersom. Je ziet dat ook hier in de indeling van de catechismus. Als het nou gaat over het stuk der ellende, gemeen. Dan zien we dat Ursinus en Olivianus, ja, zondag 2, zondag 3, zondag 4. Hé, dat stopt het al. Dat stopt het al. Dus het stuk der ellende heeft maar zondag 2, 3 en 4, 3 zondagen. Dan is hij er al doorheen. Daar heeft de onderwijzer, heeft een dominee geen lust in om het helemaal uitgebreid te gaan vertellen. Hij moet het wel zeggen, maar zijn element niet. Als het gaat over het stuk van de ellende, is dat kortste stuk. Het is wel noodzaak, het kortste stuk. En als het gaat over de verlossing, deel 2 van zondag 5 tot zondag 31. 27 zondagen, dat is het grootste gedeelte. Als het gaat over de Heer Jezus, de verlosser, ja, dan raak je niet uitgepreekt en uitgeschreven en uitgedacht. Dat is hoofdzaak. En als het gaat over het stuk der dankbaarheid, ook dat is groter dan het stuk der ellende. Dat is zondag 33 tot 52. Ja. Dat hoort er ook bij. Het is als het gaat over die ellende, dan is het maar 3 zondagen slechts. Ja, zo gaat God om met zijn kinderen. Zoals een moeder omgaat met een huilend kind. Moeders, als ze nou een kind van u huilt. Van zijn fietsje gevallen of zo. Of gelopen en gestruikeld en een kapotte knie. Dan huilt uw kind. En dan zeg je als moeder, je mag wel huilen hoor, maar niet te lang. Niet te lang. Zo zegt de Heer dat ook, niet te lang. Je hoeft geen jaar in een stuk der ellende te zitten, wel nee. Bekeringen in de Bijbel, die zijn vaak maar kort. Hè, maar die verdieping, dat is een hele leven lang. Dat is wat anders. Dan spreek ik over de verdieping. Ja. Als het gaat over de verlosser. Als het gaat over het kruis, die middelste kruiseling. Ja, daar ligt nou mijn verlossing. En andere, hoe ik van mijn zonde en ellende verlost word door de Heer Jezus, die ene naam. Hoe word ik dan verlost? Nou, gemeente, dan wijs ik u op die heuvel, daar ging ik nogmaals. Daar valt het zondepak van me af. Daar heeft hij gebloed voor mij. Daar heeft hij zich laten verbrijzelen. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem, daar. Daar vloeit de balsem uit zijn wonden. Als een genezing voor mijn zonde. Eén plaats, Golgotha. Eén naam. Die naam is zo zoet. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Ja, dan de naam van de Heer Jezus. Ach, als het gaat over die drie stukken. Man, die drie stukken die horen bij elkaar. En die twee wegen die moeten ook gepreekt worden. Drie stukken, ja. Twee wegen, ja. Dat is waar. Maar weet je, het gaat vooral om die ene naam. Die naam is naar waarheid, mijn Jezus, ook waard. Want hij kwam om zalig te maken op aard. Ja. En nou tegen de achtergrond, ik hoop dat u daar een beetje in verhoudingen leest zien. En nou tegen de achtergrond van mijn zondig hart. Klinkt het loflied op die verlossende genade van God niet vals, maar des te zuiverder, rein, rijk. Als het gaat over mijn zonde, nogmaals. Dan spreek ik niet in druppels, maar dan spreek ik in stromen. Een stroom van ongerechtigheden. Hoeveel, hoe groot. Maar als het nou gaat over dat reinigende bloed, dan spreek ik niet over stromen, dan spreek ik over een oceaan. Veel groter, veel rijker dan die stroom van ongerechtigheid. Kan je me nog volgen? Een zwarte stroom van ongerechtigheden hadden overhand over mij. Maar tegenover die zwarte stroom van ongerechtigheden staat die oceaan van dat bloed van het lam. Waarin die zwarte stroom verzwolgen wordt als het ware. Ja. Hoe ik nou van al mijn zonden verlost wordt. Bij hem is veel verlossing. Ja, weet ik dat ook. Dat hoort er ook bij. Je kan nog zo ernstig en serieus zijn. En nog zo klagen. Maar als je niet naar de dokter gaat. Als je de verlosser niet leert omhelzen. Dan zijn al die klachten en al die ernst. Dan stel helemaal niks voor, weet u dat? Daar ga je nog mee verloren. Kolbrugge zegt het zo. Thans, ik heb een daad en een woord van mijn God. De daad van mijn God, dat is op Golgotha is gebeurd. Dat is de daad van mijn God. Op Golgotha heeft God zijn eigen zoon. Gods eigen zoon voor mij gebloed. En het woord van mijn God, wat ik meekrijg, is dit. Dat wie zijn zonde beleidt, dat de Heer getrouw en rechtvaardig is om mijn zonde te vergeven. Als het gaat over het stuk van de verlossing. De kant van de verlossing, dat spreek ik maar het liefst niet over de verlossing, maar over mijn verlosser. Mijn verlosser, hij hangt aan het kruis. Als ik het nou eens met eerbied zo mag zeggen, hè, jongens. Dat is nou de hangplek van Jezus. Mijn verlosser, hij hangt aan het kruis. En mijnentwege, dat is erg genoeg, om mijnentwil. En o wonder van genade, ook mij ten zegen. Derde gedachte, de dankbaarheid, het laatste. Ja, waar ik van mijn verlorenheid word verlost, gemeente, daar blijft de vrucht van de dankbaarheid niet uit. Letterlijk staat er ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. Letterlijk staat er welke dank ik schuldig ben voor zulke verlossing. Welk een dank ik God debet ben. Ik ben debiteur. Debet, de debetzijde. voor zulke verlossing. Sta bij God in het krijt. In de schuld. Niet alleen in de zondeschuld, maar ook in de dankschuld.
Hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Kinderen, waar ben je nou God dankbaar voor? Waar ben je nou God dankbaar voor, kinderen?
Dominee, zegt er een kind. Ik dank God elke dag. Nou, dat vind ik prachtig, weet je dat? Dat moet je blijven doen. En dan vraag ik aan jou, zeg kindje. Waar dank je God ervoor? Nou, zegt er een blij kind vanavond. Ik dank God voor... Nou, voor een fijne juffrouw. En ik heb... voor mijn vader en moeder. En voor mijn vriendjes en vriendinnen. En natuurlijk ook gezond ben. En dat ik lekker slapen heb. Mooi. Moet je blijven doen. En u ouders, waar dankt u God voor? Ja, ik bedank God. We beginnen met dank. Ik dank voor een fijne vrouw. Leuke vrienden. Gezellig gezin. Mooi werk. Goede gezondheid. En toch is dat niet de kern. Weet je wat hier catechisme zegt? Hoe ik God voor, niet voor die fijne vrouw en voor die leuke kinderen. En voor die goede baan en voor een mooi huis. Maar hoe ik God ten diepste dankbaar ben voor zulk een verlossing. Kinderen, weet je wat ik nou hoop? Weet je wat ik nou hoop, hè? Dat je nou vanavond, als je nou gaat danken. Dat je op je knietjes komt. Terechtkomt en dat je je hand door je ogen dicht doet. En dat er nou kinderen zullen zijn van de Heer Jezus. Ik dank u. Niet alleen voor papa en mama en voor de school. Maar ik dank u dat u gekomen bent. Dat u wilde sterven van het kruis. Dat u zegt, Heere God. Ik dank u voor de Heer Jezus. Dat hij wilde komen en wilde sterven. Om mijn zondig hartje rein te maken. Dat wordt hier bedoeld. Dat je God gaat danken voor de Heere Jezus. Heb u dat wel eens gezegd, gemeente? Heere God, ik dank u voor de gave van uw Zoon. Dat u hem hebt gegeven. Dat u hem overgegeven. Opdat ik verlost kan worden. Van mijn zonde vuil gewassen kan worden. Hier wordt gedankt niet alleen voor aardse zegeningen. Maar hier wordt gedankt voor de verlossing. Dank mijn heiland voor uw lijden. Gemeente, dit hoort er ook bij. En dit is trouwens ook de toets of echt is. De toets of het echt is. Je kan wel een verhaal vertellen over de diepte van je ellende. En over de verlossing. Maar nou de dankbaarheid. Dat is de toets of het echt is. Dat ligt niet vooraf, want dat ligt in het gevolg. Als je begrijpt wat ik bedoel. Niet wat vooraf gaat, maar wat volgt. Wie niet dankbaar is, is niet verlost. En weet dus eigenlijk niks van zijn ellende. Ja. Hier zien we het eigenlijk, hè? Die vrucht der dankbaarheid. Als dat laatste er niet is, is nummer 1 en 2 er ook niet. Dankbaarheid. Dat je je leven dan aan hem toevertrouwt, heren. Nou wil ik eigenlijk niks anders meer dan u dienen. Niet van, nou dan mag dat niet meer en dan mag dat niet meer. Nee, dan wil ik meer. Om die te doen uit dankbaarheid. Ja. Gemeente, ik ga nog wat zeggen. Dat is het laatste. Dat zei ik 10 minuten geleden ook wat ik zou eindigen, maar nu ongeveer echt. Ik wil nog wat zeggen. Er zijn er veel christenen die denken bij zichzelf van, of veel christenen, er zijn een aantal christenen die denken van dat nou eigenlijk de dagelijkse beleving, dat eigenlijk is, ja, dat eigenlijk niet verder komt dan ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Het lichaam deze doods. Ja, we zijn toch eigenlijk allemaal zondaar en we blijven zondaar, onze laatste snik. Ik geloof het niet. Of al het al niet helemaal. We hebben toch een Bijbeltekst? Ik ellender mens, zegt Paulus. Ik ellender mens, wie zal mij verlossen? Het lichaam deze is dood. Als de Bijbel zegt, maar weet je ook wat erachter staat? Nou, eigenlijk niet. Ik moet even opzoeken. Maar ik weet wat er wel achter staat. Achter in diezelfde ene regel. Ik ellendig mens, Romeinen 7. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doodsvraagteken? En dan staat erachter. Ik dank God. Door Christus Jezus onze Heere. Het is absoluut niet de normale ervaring van een christen. Misschien wel in het begin.
Maar het is niet normale geestelijke leven als het gekenmerkt wordt door ja, dat klagerige van nou ja, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik denk dat het normale christelijke leven, God het bedoelt, ook gekenmerkt wordt door verlossing en dankbaarheid. Tegen de achtergrond van ellende. He, het is niet normaal als je alleen maar klaagt van ja, dat is nou het kenmerk van echt bekeerd zijn. Als je alleen maar klaagt, wie zal mij verlossen, het lichaam deze dood? Weet je wat het kenmerk is van een normaal geestelijk leven? Niet wie zal mij verlossen, maar wie zal mij scheiden van de liefde van Christus? Dat is normaal. Zo God het bedoelt. Ik geloof dat het een leugen is uit de afgrond. Als er mensen zijn die zeggen, je kan alleen maar zeker zijn tegen de tijd dat je gaat sterven. Ik geloof ten diepste dat het een leugen is uit de afgrond, gemeente. Als je gaat zeggen dat ik ellendig mens, dat is het normale christelijke leven. Nee, dat is abnormaal. Dat is abnormaal. God wil zijn kinderen niet als klagende kinderen over de wereld doen gaan. Nee, gemeente, wat dat betreft, er zijn drie stukken. Drie kanten. De zwarte kant. De mooiste kant. De verlossing. En dus dat die dankbaarheid. Dat is de bekant. Dan gaat er wat van je uit als je als kind van God zo mag leven. Dat ze kunnen zien, hé, die man, die vrouw, die heeft wat. Die heeft een glans, die heeft een blijheid in zijn leven. Een evenwicht, een harmonie, dat mis ik. Wees dankbaar, zegt de Heer in zijn leven. Zo wil hij dat zijn kinderen leven. Ellende, de wortel is er. De wortel der zaak wordt in me gevonden. En het stuk der verlossing, de stengel. En dan ook die vrucht, die wordt gezien. En hoe dieper nou het schuldbesef is, hoe rijker de verlossing voor je wordt. En hoe inniger de dank. Ja. Zo gaat de christen zijn weg. En totdat hij aan het eind is van zijn weg. En dan, hoe zal dat nou in de hemel zijn, gemeente? Wat denken jullie kinderen? Hoe zou het nou in de hemel zijn? Dat stuk der ellende. Is het in de hemel dan nodig? Nee hoor, gelukkig niet. Dat stuk, die kant van de ellende, die is in de hemel gelukkig voorgoed voorbij. En die mooiste kant, die kant van de verlossing, van de verlosser, die zal in de hemel volmaakt zijn. Mijn verlossing dan zal dan voltooid zijn. En die kant van de dankbaarheid, ja. Die gaan nou over dood en graf mee. En dat zal eeuwig voortduren. Dan blijft er in de hemel nog maar één les over. Dat is hoe ik hem voor zulk een verlossing eeuwig dankbaar zal zijn. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor. Dank en eer. Amen.